Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Op het Malieveld stonden honderden mensen ermee te zwaaien. Ze hebben een grotere oplage dan NRC. En Duitse Kroes post erover op Instagram. De andere krant, een zelfverklaard alternatief medium. Redacteuren Wilmer Hek en Andreas Kouwenhoven doken in deze organisatie. Wie zitten erachter? En waarom leiden zoveel sporen naar Rusland?
Op 8 maart in de Lutherse Kerk in Amsterdam organiseerde De Andere Krant, dat is een alternatieve krant, een alternatief medium, een congres over MH17.
De strekking is hoe de berichtgeving over de MH17 onze geestelijke gezondheid collectief aantast. Professor Kees van der Peil, welkom.
Nou, daar werden onder andere aangekondigd twee oud-hoogleraren, Kees van der Peil en Karel van Wolferen. En die gingen daar vertellen wat er allemaal niet deugt aan het door Nederland geleide onderzoek naar de MH17-ramp.
Nogmaals, ik weet niet of MH17 een toevalstreffer was, een ongeluk of een vooropgezette daad. Maar alles wijst erop dat als het een ongeluk was, is het onmiddellijk gebruikt om alle agenda's die ik hier heb laten passeren, om die door te zetten.
En Wilmer, was jij zelf ook aanwezig in die Lutherse kerk?
Nee, ik was er zelf niet aanwezig, maar mijn collega Andreas Kouwenhoven en ik hebben wel een videoverslag bekeken dat Café Weltschmerz had gemaakt van de bijeenkomst. Nou, ik heb hier het affiche dus voor me van de andere krant en het symposium in de Lutherse kerk. En daar worden onder andere Kees van der Peil en Karel van Wolferen aangekondigd, maar andere sprekers zijn er niet te vinden op het affiche.
En die waren er wel?
Nou, er was in ieder geval één andere spreker die nogal opmerkelijk was, ja. Wij kregen foto's toegestuurd van iemand die in de zaal aanwezig was geweest en die de sprekers had gefotografeerd. En een van die sprekers was dus een man met een rossig baardje. En volgens diegene die die foto's toemailde was dat Alexander Malkiewicz. En dat is eigenlijk een bekende propagandafiguur van het Kremlin.
Een spreker die niet op het affiche stond, geaffilieerd met het Kremlin.
Klopt, klopt.
En was hem dat ook? Klopte dat?
Nou, dat hebben we toen eerst gevraagd aan Madeleine Klinkhamer, initiatiefnemer van De Andere Krant, die ook in de Lutherse kerk aanwezig was. En ja, zij reageerde nogal verrast, een beetje ongemakkelijk. En zij zei eigenlijk van, nee, die naam die doet bij mij geen belletje rinkelen. Wat wel vreemd is, want zij stond op enkele meters afstand van hem tijdens die bijeenkomst. Dus ze moet hem gezien hebben, ze was de organisator. Je zou toch zeggen dat je weet wie er komt spreken op jouw evenement. Dus ja, opmerkelijk.
Dus wat doe je dan?
Nou, even goed naar beelden kijken van de echte Alexander Malkiewicz. En vervolgens bellen met de andere initiatiefnemer van de andere krant, Sander Kompanjer. En ja, die bevestigde toch wel dat het inderdaad Alexander Malkiewicz was die daar had gesproken over het MH17-proces.
Het was hem wel?
Het was hem wel, ja.
En wie is deze Alexander Malkiewicz precies? Wat is dat voor iemand?
Ja, hij is onder andere het hoofd van een adviescommissie op het gebied van media en massacommunicatie aan president Poetin. Hij is ook het hoofd van een stichting die traditionele Russische waarden verdedigt. Maar hij is de voorbije jaren vooral in het nieuws gekomen omdat hij onder andere in de VS werd beschuldigd van het zaaien van verdeeldheid. Waardoor hij uiteindelijk ook het land niet meer in mocht. Hij had daar namelijk een website opgericht, USA Really, waar onder andere raciale spanningen via artikelen werden aangewakkerd.
Dus midden in Amsterdam was een congres over MH17 georganiseerd door een Nederlandse krant, waar een aan Poetin geaffilieerde, in de VS niet langer welkome adviseur een van de sprekers was.
Ja, klopt.
Hey Wilmer, heb jij enig idee hoe deze Rus daar terechtgekomen is op nou net dit congres in Amsterdam?
Ja, nou, het is ons met behulp van onze correspondenten in Rusland uiteindelijk gelukt om hem te spreken.
Alexander.
En hij zegt dat hij zelf contact heeft gezocht met de andere krant. En de andere krant is kennelijk, ondanks zijn omstreden status, vooral in de Verenigde Staten, ingegaan op het aanbod dat hij zou spreken in de kerk.
Zij hebben hem welkom geheten.
Ja, dat klopt. Nu is dat wel een punt waar een aantal partijen in de Tweede Kamer erg verbaasd over zijn. We hebben VVD en D66 om een reactie gevraagd. En die zeggen van nou, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat iemand die bekend staat als een verspreider van Russische desinformatie, die in de Verenigde Staten niet meer welkom is, zich hier kan accrediteren voor het MH17-proces, om daarbij aanwezig te zijn bij de rechtbank op Schiphol. En vervolgens ook contact kan zoeken hier met Nederlandse documentairemakers en ook mensen van de andere krant, en daar dan ook kan spreken voor een publiek in de Lutherse kerk. Zij stellen daar grote vraagtekens bij en eisen een antwoord van de regering.
Want wat is dat precies voor een krant die, nou ja, wat je dus de andere krant noemt, de organisator van dit congres?
De andere krant is in 2018 opgericht.
Ja. Dus morgen gaat de eerste andere krant naar de drukker. En wat we met de krant beogen is simpelweg een andere kant van het nieuws laten zien.
Ik heb hier een aantal edities van de andere krant voor mijn neus liggen. Bijvoorbeeld de eerste editie dus over Rusland. Nou, dan worden we toegelachen door Poetin vanaf de voorpagina. En met de kop ernaast de kracht van Poetin. Ja, als we verder bladeren, dan zien we bijvoorbeeld een vraaggesprek over de MH17-ramp. Met als kop, sowieso is Oekraïne schuldig. Dus ja, dan krijg je een beetje een idee van de lijn van de krant als het gaat om Rusland.
Behoorlijk stevige taal.
Ja, zeker. En nou, ze hebben edities uitgebracht over verschillende thema's. Bijvoorbeeld ook over gezondheid, maar ook over financiën, ons financiële systeem.
En deze bijvoorbeeld, ik zie de cover is ja, het schilderij De Schreeuw, maar dan over de mond een mondkapje geplakt. En de titel COVID-1984, dat is, lijkt mij, een verwijzing naar 1984. Dus dit is eigenlijk een soort ja, corona-thema-nummer, denk ik.
Ja, klopt.
Wat staat er dan bijvoorbeeld in?
Ja, nou ja, het begint eigenlijk al als je de eerste pagina openslaat. In het redactioneel commentaar. De feiten zijn als volgt. De mortaliteit van het virus is om en nabij de 0,02%. Iets lager dan dat van het griepvirus seizoen 2017-2018.
Ja, nou, we hebben hier natuurlijk een aantal of best wel wat podcasts over corona gemaakt. Te veel, als je het sommige luisteraars vraagt. Maar genoeg om te weten dat dat volgens mij 1% is. Misschien zelfs iets meer.
Ja, als je nu op de website van het RIVM kijkt, dan krijg je inderdaad 1% te zien. Ik geloof dat minister Hugo de Jonge onlangs aan de Kamer heeft geantwoord dat het varieert tussen de 0,3 en 1% volgens de huidige inzichten.
Ja, er staat hier dus 0,02, veel lager. Dan denk ik meteen, dat is niet waar op de eerste pagina van deze krant.
Ja, kijk Thomas, dat zeg jij nu wel. Maar ja, vanuit hun visie is corona of COVID-19 niets meer dan een seizoensgriepje. Dus ja, zij vinden echt, of zij denken in ieder geval, of zij doen overkomen, alsof die sterfelijkheid van dat virus, het percentage mensen dat eraan doodgaat, heel erg laag is.
En ze zeggen dus eigenlijk ook dus de bronnen waar ik of wij als kranten op baseren, het RIVM, de overheid, dus niet de waarheid spreken, maar zij wel.
Ja, zij claimen dat de burger wordt voorgelogen door de mainstream media, maar ook door de overheid. De hoofdredacteur van deze krant, Sander Compagne dus, heeft onder andere op het Malieveld duizenden mensen toegesproken, waarbij hij onder andere zei van, ja.
Mensen zijn bang, want wij laten hun zien dat de instituties waarop ze denken te kunnen vertrouwen, de overheid waarop ze denken te kunnen vertrouwen, dat die niet te vertrouwen is.
Want hoeveel mensen krijgen deze krant onder oog? Hoe groot is dit?
Ja, die eerste edities die hadden een oplage van 50.000. Ze hebben een keer een editie over 9-11 gemaakt, de aanslag op de Twin Towers. Maar daarna kwam dus een eerste krant uit die mede als thema corona had, onder de titel Vrijheid. En die had opeens uiteindelijk een oplage van 640.000.
640.000?
Ja, ja.
Ik zit even te rekenen. Nu loop ik het risico dat ik ruzie met de hoofdredacteur krijg. Maar wij hebben denk ik een oplage van 240.000 iets in die regionen.
Ja, volgens mij ook. Ja.
Dus ze zijn ruim twee keer zo groot als NRC. Is dit dan de grootste krant van Nederland eigenlijk?
Nou, dat is wel wat die hoofdredacteur Sander Compagne op het Malieveld riep.
We zijn ondertussen een eind op weg. De andere krant is de grootste krant van Nederland geworden.
En klopt dat dan ergens ook?
Ja, ergens wel. Kijk, wij komen natuurlijk 6 dagen per week uit. En zij eens in de paar maanden momenteel. Maar per editie klopt dat, ja.
En hoe invloedrijk zijn die oplagen van hen, die krant, die zij dus aan heel veel mensen weten te verspreiden?
Ja. Nou, ik denk dat tijdens de coronacrisis deze krant wel een behoorlijke invloed heeft gehad. Ja, je ziet dat die demonstranten tegen de coronamaatregelen er vaak mee rondlopen. Maar je ziet dat deze krant ook bekende Nederlanders weet te bereiken bijvoorbeeld. Misschien herinner je je afgelopen zomer Duits en Kroes.
Instagram.
Instagram, precies. Zij zei opeens van, goh, willen ze wel dat we beter worden? En met ze bedoelden ze dus de farmaceutische industrie, maar ook weer de mainstream media, de politici. En ja, dan vraag je af, goh, waar baseert zij zich op, hè?
Ja, want ze wierp een soort complottheorie op waarin corona een samenspanning was van overheid, farmaceutische industrie en bedrijven.
Ja, ja, klopt. Duits en Kroes plaatsen bijvoorbeeld filmpjes op haar Instagram waarin ze de andere krant toont en daar doorheen bladert en daar dan ook opmerkingen bij schreef. Ik vind het zo belangrijk voor mezelf om alles van alle kanten te blijven bekijken, om de wereld te kunnen begrijpen. De andere krant staat er dan.
En zij heeft een gigantisch online gevolg, vermoed ik.
Ja, ik geloof 6 miljoen volgers. Ja, dus enorm, ja.
En waarom zijn jij en Andreas Kouwenhoven zo geïnteresseerd geraakt in deze krant en de mensen die daar achter zitten?
Nou ja, je ziet dus dat deze krant in hoge oplagen wordt verspreid tijdens de coronacrisis. Desinformatie over het virus verspreidt. Nou, dat is ook iets wat Rusland doet. En je ziet dat deze krant heel veel banden heeft met Rusland.
In hoeverre is hier sprake van beïnvloeding vanuit Rusland?
Ja, en dat is wat Andreas Kouwenhoven en ik graag wilden onderzoeken.
Want wat is die Russische connectie dan met deze krant? Als je beschrijft, nou ja, ze zijn enigszins Poetin-gezind ingestoken, maar ook sprekers op zo'n congres met directe banden met het Kremlin?
Ja, kijk, de precieze banden die weten wij natuurlijk niet. Wij kunnen alleen maar opschrijven wat we zien. Alleen dat er heel veel banden met Rusland zijn, dat is heel duidelijk. En dat was tijdens die eerste editie over Rusland, was dat nog niet zo, gek genoeg. Maar nu zie je bijvoorbeeld dat de eindredacteur van de krant, Erik van de Beek, die schrijft ondertussen columns voor Sputnik, het Russische behoorlijk omstreden staatsmedium.
Hey, maar die eerste krant was dus eigenlijk geen Russische inmenging te zien, maar nu dus wel. Maar op welke manier blijkt dat dan?
Laat ik dan beginnen bij de andere krant Vrijheid. Die kwam dus in, ik geloof, juni uit. Nou, daar staat een, sowieso kom ik nu langs een artikel van Erik van de Beek, Het sprookje van de Amerikaanse bevrijding. Dat gaat niet over corona. Maar dat is later in columnvorm ook op Sputnik verschenen. Daarom beweert hij dat we nog steeds worden bezet eigenlijk, maar nu door de Amerikanen. Even kijken, maar hier dan. Het artikel COVID-19 wordt door EU-regeringen gebruikt als instrument voor angst en terreur. En precies dat artikel is ook verschenen in het Engels op OneWorld.press. Niet te verwarren met het Nederlandse OneWorld. En dat OneWorld.press is gewoon een Engelstalige Kremlin-website. Dus die content waarin EU-regeringen worden beschuldigd van het verspreiden van terreur onder hun bevolking, wordt één op één overgenomen vanuit een Russisch medium in de andere krant. En zo zijn er nog veel meer verbanden. Kees van der Peil bijvoorbeeld, die oud-hoogleraar, die was op een gegeven moment, en daar is hij nog steeds aan verbonden, adviseur van een instituut, Dialogue of Civilizations, van een Russische oligarch, Yakunin. En over die Yakunin heeft de Amerikaanse overheid net geconcludeerd dat hij ook weer betrokken is bij verkiezingsbeïnvloeding in het buitenland.
Maar het is dus niet alleen een thematische link met Rusland, maar de mensen die hier voor werken, voor schrijven, zich ermee affiliëren, die hebben soms directe lijnen naar Moskou.
Nou, sterker nog, in de allerlaatste editie van de krant, die gaat dus over Latijns-Amerika, onder andere over Venezuela, prijkt op de voorpagina een artikel van Ekaterina Blinova. Nou, dat is gewoon een Sputnik-redacteur, dus een Russische journaliste van een Russisch medium dat aan het Kremlin gelieerd is.
Hey, en dat een medium met een dusdanig groot bereik zulke sterke banden heeft met het Kremlin en het dus ook informatie deelt en nou ja, toch ook desinformatie verspreidt. Hoe zorgelijk is dat? Hoe wordt dat gezien vanuit Nederland?
Nou kijk, we hebben bijvoorbeeld Ben de Jong gevraagd. Dat is een expert op het gebied van de inlichtingendiensten. En die ziet hier duidelijk een Russische desinformatiecampagne in.
Het lijkt dus heel sterk op een Russische beïnvloedingsoperatie, hè, dat men probeert om bepaalde geruchten de wereld in te helpen die de interne orde van het Westen ondermijnt. En in wezen is dat eigenlijk als we oud als de weg naar Rome. En men probeert westerse maatschappijen van binnenuit te destabiliseren.
Kijk, ik zelf zal niet zo hard op durven te zeggen dat het ook is. Het kan hier ook gaan om mensen die ja heel erg anti-Amerikaans zijn en dan doorslaan naar de andere kant en zelf heel erg bevattelijk zijn voor het Russische narratief en er geen problemen mee hebben om allerlei Russische content over te nemen, artikelen en dergelijke, zonder dat ze daar bijvoorbeeld voor worden betaald. Ja, dat kunnen wij van een afstandje allemaal niet bepalen. Maar als je vraagt hoe zorgelijk is het, ja kijk, als je ziet dat zo'n krant tijdens de coronacrisis opeens in hele hoge oplages verspreid wordt en ook onder bekende Nederlanders met een nog veel groter bereik aanslaat, die desinformatie dan ook weer gaan verspreiden, ja, dan lijkt het me wel een punt van zorg, ja.
Ja, dus je kan je haast niet voorstellen dat er binnen de Nederlandse inlichtingendiensten niet op zijn minst met interesse naar gekeken wordt.
Nee, ik neem aan dat inderdaad wel gebeurt, ja.
Hey, waar ik dan zo benieuwd naar ben, is hoe kijken ze dan vanuit de andere krant naar jou bijvoorbeeld als journalist? Jij werkt bij NRC, jij onderzoekt, jij publiceert. Wat vinden ze dan van jouw werk en jouw onderzoek naar hen?
Nou, zij vinden mij volgens mij een vrij verschrikkelijke persoon ondertussen. als ik met die mensen praat, dan wordt dat ook bijna letterlijk zo gezegd. Ja, zij vinden dat een medium als NRC de spanningen met Rusland bijvoorbeeld heel erg opvoert door kritisch te berichten over bijvoorbeeld de vergiftiging van oppositieleider Navalny in Rusland.
Natuurlijk een podcast over gehad hebben net ook.
Ja, en dan toch daar heel duidelijk rekening mee te houden dat het Kremlin daarachter zit. Nou, volgens hun is dat absoluut niet zo. Zij gaan zelfs zo ver dat zij het opnemen voor Lukashenko, de Wit-Russische dictator die nu toch keihard ingrijpt in zijn land. Ja, en wij staan daar als krant natuurlijk diametraal tegenover. Ik bedoel, wij berichten daar heel kritisch over. Dus ja, wij kunnen het op dat gebied kunnen wij elkaar niet vinden.
En als zij nou naar zo'n podcast als deze zouden luisteren, denken zij dan, of vinden zij dan dat jij dit gewoon verzint? Is dat hoe zij kijken naar jouw werk?
Nou, ik denk niet. Kijk, zij kunnen niet zeggen dat wij die Russische banden verzinnen. Want die propagandachef van Poetin, die heeft gewoon op hun congres gesproken. Die andere banden met Rusland, zoals ik die heb uitgelegd, die zijn heel duidelijk. Die zullen zij niet ontkennen.
Dat zijn geen meningen, geen interpretaties, dat zijn feiten.
Dat zijn feiten. Alleen wat zij wellicht zullen zeggen is, ja, jullie doen net alsof wij worden aangestuurd door het Kremlin of zo. En dat is helemaal niet. Wij proberen alleen de volgende oorlog te voorkomen. Wij zijn bang voor een nucleair conflict met Rusland als die anti-Russische hysterie, zoals zij dat noemen, verder wordt opgevoerd. En daar proberen wij ons, of daar verzetten wij ons tegen.
En dat is hoe zij hun taak zien, een brug tussen het Westen en Rusland slaan.
Ja, dat is in ieder geval wat zij zeggen. Alleen, ja, wat daar verder achter zit, dat weten wij natuurlijk niet. Kijk, want dat van die anti-Russische hysterie, dat is precies wat zo'n Malkievits ook op Russische websites schrijft over wat er aan de hand is in Nederland. Dus ook dat is weer precies het Russische narratief wat zij vertalen. Waarom doen zij dat? Ja, dat weet ik niet.
Dankjewel, Wilmer.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.